Goedemorgen iedereen. Groetjes uit Brussel, zal ik maar zeggen. Heel erg fijn dat ik opnieuw bij jullie mag zijn. Het is ook heel fijn dat Frank bij ons is. Het is toch altijd goed dat ook andere mensen eens spreken in de gemeente en dat je gewoon een keer een ander geluid hoort en een andere gedachte ook hoort. Elke gemeente, denk ik, heeft zo zijn eigen leven. Het is een beetje zoals in een gezin, in een familie. Bij iedereen is het weer een beetje anders. Er zijn andere dingen aan de hand. Over andere dingen denk je na. En het is, denk ik, soms heel, heel waardevol dat je van anderen hoort en ook ergens meemaakt hoe andere dingen beleven. Nu, deze week was het ergens een wat ingetogen week, denk ik, in ons land. En ik moet zeggen, ook bij ons in Brussel in het bijzonder, maar ik denk ook vast en zeker hier in Antwerpen. Met de herdenking van de aanslagen van een jaar geleden. Alles kwam weer terug. Alles werd heel erg in detail bekeken. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd daar op de luchthaven en in het metrostation? Heel veel getuigenissen ook gehoord van mensen die dat meegemaakt hebben. Mensen die familieleden, vrienden verloren hebben. En het is echt altijd een moment, ik moet zeggen, het raakt ook ons in de gemeente nogal. Omdat er ook een zuster uit de gemeente een kleinzoon verloren heeft in die aanslag. En ja, je staat er dan toch echt bij stil van wat is daar toch eigenlijk gebeurd? En hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Ook wel voor een deel, omdat je er echt vlakbij zit en ook de buurt waar ons kerkje staat. Ja, daar waren de mensen die dat uiteindelijk allemaal gedaan hebben. En je leeft daar echt wel mee. En als dan zo'n herdenking is, dan komt ook ergens die vraag weer boven van hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Hoe is dat mogelijk dat mensen tot dat soort daden overgaan? En ook, ja, hoe kan het gebeuren dat mensen, ja, die eigenlijk met iets totaal anders bezig waren, gewoon op weg naar hun werk, op weg naar een vakantie misschien, of een andere bedoeling, dat die zomaar en eens uit het leven gerukt zijn op zo'n ontzettende gewelddadige manier? Nou, dat zijn vragen die natuurlijk eigenlijk niet te beantwoorden zijn. Maar aan de andere kant denk ik dat er toch wel in het evangelie, in de Bijbel, ja, ons heel veel getoond wordt van wat God aan het doen is, ook in het leven van mensen. En dat we toch, als we over het leven van Jezus nadenken, en dat doen we denk ik vooral in deze weken voor het paasfeest, dan is het nog ergens normaal. Je kent natuurlijk wel het leven van Jezus, maar het is toch altijd weer goed om opnieuw echt de evangelie te lezen en na te denken. Ja, hoe ging dat eigenlijk? Wat is er allemaal gebeurd? Dat je, ja, ik moet eerlijk zeggen dat je echt die twee dingen met elkaar in verband brengt. Dat je dan denkt van, ja, wat is met Jezus gebeurd? Hoe is het bij hem gegaan? En dan ook al die grote vragen waar we nu mee geconfronteerd worden. En ik denk dat er toch wel zaken zijn die elkaar raken. En daar wilde ik graag met jullie vandaag over nadenken. Ik wilde eigenlijk met jullie nadenken over Lucas 10, je ziet het daar staan. Dat is een hoofdstuk, dat zou je misschien niet direct opvallen, maar het is eigenlijk een bijzonder hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Dat een prachtig, ja, al de evangelieën zijn eigenlijk prachtige boeken, moet ik u zeggen. Nou, dat moet ik u niet zeggen, dat weet u ook wel zelf. Maar in het evangelie van Lucas, daar komen een aantal dingen voor die de andere evangeliën, of evangelisten, dus de andere schrijvers van de evangeliën, niet vertellen. En dit hoofdstuk Lucas 10 bestaat volledig uit verhalen die alleen Lucas vertelt. En je vraagt je af, hoezo heeft Lucas dat ineens allemaal zo bij elkaar gezet? Dat zijn drie verhalen, ik zal het alvast zeggen, ik ga het zo meteen de een na de ander zien. Het eerste is dat Jezus 70 leerlingen van hem erop uitstuurt. Dat lees je nergens anders, in Matthäus of Marcus of Johannes komt dat niet voor. Het tweede, dat kennen we heel goed, dat is een heel beroemd verhaal uit de evangelie. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die vertelt Lucas in hoofdstuk 10. En dan komt er nog het bezoek van Jezus bij Maria en Martha. Ook een heel bekend verhaal waar Maria dan aan de voeten van Jezus zit, terwijl haar zuster Martha zich vreselijk ergert, hè, dat haar zus haar niet meer komt helpen. Die drie verhalen. En je vraagt je gewoon af, van waarom vertelt Lucas dat nu? Het zijn als het ware drie dingen die precies niet met elkaar in verband staan. En hoezo? Nu, ik denk dat het om te beginnen heel opvallend is wanneer hij die verhalen vertelt. De evangeliën zijn niet zomaar geschreven zo van wat zal ik nu eens vertellen. Dat is echt met een bedoeling. Er is zeker over een heel goed, niet alleen een beetje, heel goed over nagedacht. Hoe vertellen we het verhaal van Jezus? En Lucas vertelt dit verhaal in verband daarmee dat Jezus aan zijn leerlingen heeft aangekondigd dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat hij daar door de mensen zal worden gevangen genomen, dat hij zal worden gegezeld en dat hij zelfs zal worden gedood. Dat heeft hij zijn leerlingen aangekondigd. En zoals we weten, de leerlingen van Jezus die begrijpen daar echt niets van hoe kan dat nou? Maar Jezus, kijk toch wat er gebeurt. Kijk al de wonderen die er gebeuren. Kijk wat u kan. Kijk toch. De zieken worden genezen. De doden worden levend. Boze geesten vluchten weg. Hoe kan u nu denken dat u in Jeruzalem zult worden gevangen genomen en dat u daar gedood gaat worden? Dat is toch gewoon onmogelijk. Dat zal vast en zeker niet gebeuren. Maar dan zien we hoe Lucas vertelt, en dat is nog in hoofdstuk 9... Dat kunt u vinden in hoofdstuk 9, vers 51. Dan staat er in het geschieden, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. En ja, dan gaat Jezus echt op weg naar Jeruzalem. Het wordt heel plechtig verteld. Het is ook nog een beetje een oudere vertaling. Sorry daarvoor, dat ligt een beetje aan mij. Ik kom daar niet zo goed van los. Maar dat doet Lucas. Hij heeft een beetje die bedoeling expres om dat heel plechtig te laten klinken. En hij zegt, Jezus gaat nu op weg naar Jeruzalem. En ik denk dat we toch altijd erbij moeten stilstaan. Dat Jezus, hij is de Zoon van God. En natuurlijk heeft een buitengewone kracht en macht. En hij kent ook Gods plan en Gods bedoeling. Maar we mogen nooit vergeten, de Heer Jezus is een echte mens. Helemaal zoals wij, van vlees en bloed, met dezelfde gevoelens en gedachten. En de weg naar Jeruzalem, ongetwijfeld moet dat voor Jezus een hele, hele zware weg geweest zijn. Want hij wist, nu kom ik niet meer terug in Galilea. Nu ga ik naar Jeruzalem en nu gaat het gebeuren. Aan het einde van deze weg, daar zal een kruis staan, waaraan ik moet sterven. En we weten dat de Heer Jezus die weg voor hem, zeker op het allerlaatste, heel moeilijk was. Dat hij heel veel angst gekend heeft en heel veel, echt grote benauwdheid. En ik denk dat hij die ook onderweg al gevoeld moet hebben. Maar dan zien we dat de Heer Jezus op een heel bijzondere manier dit nu eigenlijk gaat laten zien aan zijn leerlingen. Waar dit eigenlijk voor bedoeld is, waarom het uiteindelijk allemaal gaat. En dat zien we als hij dus op weg gaat dus naar Jeruzalem, dat hij dan, en dat is dus het eerste wat we zien, zijn die 70 leerlingen erop uitstuurt. En daar is het volgende plaatje, misschien wil je dat laten zien. Daar is een schilderij. Het is eigenlijk een schilderij dat gemaakt is van de uitzending van de 12 leerlingen van Jezus. Maar je kunt het echt al als illustratie nemen voor de uitzending van deze 70 mannen. En je kunt je afvragen van waarom doet Jezus dat nu eigenlijk? Wat is daar nu van de bedoeling? Nou, als we het lezen, als we kijken in Lucas 10, vers 1, en waar het dan over wordt verteld. Ik lees jullie een klein stukje, het begin alleen maar even voor. Dan staat er daarna, wees de Heere nog 72 op 70, dat is een beetje in de handschriften verschillend, aan. En hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. Jezus stuurt zijn leerlingen, dus 70 van zijn leerlingen, niet de 12, maar nog 70 anderen erop uit om in al de dorpen die hij nu gaat passeren, op weg naar Jeruzalem, om daar de mensen nog te vertellen, ja, zoals de leerlingen van Jezus ook al hadden gedaan, zoals hij zelf ook al had gedaan, van het koninkrijk van God dat nu op handen was. Het koninkrijk waarin God de zonde vergeeft, waarin de zonde zijn macht verliest, waarin God koning wordt, heerser wordt. Uiteindelijk over deze hele wereld, maar eerst en vooral in het hart van mensen. Die boodschap, die mochten nu deze 70 mannen gaan brengen. Op zichzelf kun je daar heel wat vragen over stellen. Wie waren die 70 mannen eigenlijk allemaal? Waarom precies 70 of waarom 72? Wel, dat heel kort terzijde. We weten wel dat Jezus nog meer leerlingen had dan juist die 12. Hè, die dan 12 apostelen werden. Of al waren. Ik denk dat de reden ook samenhangt met een parallel die je kan zien. De 12 apostelen komen overeen met de 12 stammen van Israël. En laten eigenlijk zien dat de gemeente van de mensen die in Jezus gaan geloven als hun redder, eigenlijk de voortzetting is van het volk Israël. De vervulling van het volk Israël. Dat zij nu, om zo te zeggen, het ware Israël zijn, waarvan ook Israël deel mag uitmaken, het moet maken, dat is de bedoeling. Maar dat het uiteindelijk veel ruimer gaat worden. Alle volkeren, alle mensen uit alle volken mogen daar een plaats in hebben. Maar dus die 12, eigenlijk om te laten zien, het is de voortzetting van Israël. En die 70, daar zou je nu mee een parallel kunnen zien met op een bepaald moment de 70 oudsten die worden aangesteld door Mozes om voor het volk Israël te zorgen. Zo zouden dit dan ook opnieuw 70 mannen kunnen zijn die eigenlijk al iets laten zien van de gemeente, het ware Israël, dat uiteindelijk nu gaat ontstaan. Nou, en als je dan leest hier in Lucas 10, dan zie je dat Jezus daar eigenlijk precies dezelfde dingen aan gezegd had als aan zijn 12 leerlingen, toen hij hen erop uitstuurde, ook precies dezelfde dingen. Hè, dat hij dus dat ze de dorpen moesten binnengaan, maar ze niet ontvangen werden, dat ze dan ook weg moesten gaan. Dat ze ook niets extra's mee moesten nemen, dat God voor hen zorgde. Zo, al die dingen, die vind je hier ook in terug. En dan gaan ze dus op pad en dan komen ze terug en ze zijn totaal enthousiast. Dat kunnen we lezen. Dat is dan in vers 17. En de 72 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. Dus het was een groot succes, hè, terwijl dus Jezus onderweg was naar Jeruzalem en wist wat daar op hem te wachten stond, gingen dus deze 70 mannen erop uit. En wat ze beleefden was fantastisch. Blijkbaar hadden ze toch wel heel wat ingang gevonden in de dorpen, werden ze wel degelijk ontvangen. Heel zeker hebben zij ook mensen kunnen beter maken, hè? Ook inderdaad die kracht ontvangen om mensen te genezen. En ja, waar ze dan helemaal van onder de indruk zijn, is dat zelfs boze geesten vluchten voor hen. En nou, zij vingen het eigenlijk geweldig. En misschien, denk het een beetje, misschien zeggen ze het ook wel tegen Jezus om te zeggen: maar Heer Jezus, ziet u nou wel? Ziet u wel de macht? Ziet u wel de kracht? Ziet u wel het koninkrijk van God? Wees u maar niet bang, bijna. Vraag me af of ze dat niet toch een beetje gedacht hebben. En dan zie je hoe Jezus ook inderdaad bevestigt. Inderdaad, het koninkrijk van God, dat is bezig werkelijkheid te worden. Hij zei tot hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen. Dat zijn prachtige woorden, waarin dus Jezus zegt: kijk, de Satan, die vreselijke vijand, ik heb hem al uit de hemel zien vallen. Wat later in Openbaring wordt verteld, dat hij inderdaad uit de hemel wordt gestoten. Jezus zegt: kijk, in wat aan het gebeuren is, dat ze nu al vluchten, de demonen, zie je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. De Satan verliest zijn macht. Gods koninkrijk is onderweg. En jullie hebben er deel aan. Ik geef jullie de macht, zelfs over slangen en schorpioenen. En ik denk dat hij dan niet de letterlijke slangen en schorpioenen bedoelt, maar de duivelse geesten eigenlijk, die net als slangen en schorpioenen zijn, dat zij die kunnen overwinnen in Jezus' naam. Vanuit de macht en de overwinning van het koninkrijk van God. Maar dan komt het. Dan zegt Jezus daar ineens iets achteraan. En dat denk ik is enorm belangrijk. Hij zegt, evenwel. Ja, dus zo geweldig als dit alles is. En zo prachtig als het is wat er allemaal gebeurt. Evenwel. Verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen. Maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel. In de hemelen. Het allerbelangrijkste, het allerkostbaarste is nog niet dat je nu beleeft hoe de boze geesten voor je vluchten. Of dat mensen genezen of wat ook maar. Het allerbelangrijkste is dat je een plaats mag hebben in de hemel. Dat is het allerkostbaarste, dat is het allerbelangrijkste. Nu, het is heel mooi dat er zo staat dat uw namen staan opgetekend in de hemel. Dat is eigenlijk een beeld dat Jezus hier gebruikt, wat we ook op andere plaatsen vinden, waar gesproken wordt over het boek des levens. En dat is een beeldspraak die eigenlijk God voorstelt als een rechter. Een rechter met, om zo te zeggen, twee boeken. Een boek van de veroordeelden, die gestraft moeten worden voor hun misdaden. En die dus het oordeel moet, een vonnis gaan krijgen. En het boek van de mensen die vrijgesproken worden, die vrij verklaard worden en die dus het leven mogen binnengaan. En nu zegt Jezus, wees nu vooral daar dankbaar en blij over, dat jullie naam mag staan in dat boek van het leven. Dat jullie zonde vergeven zijn. Dat je verzoend bent met God, dat je niet langer onder zijn vonnis valt, maar dat je behouden mag zijn. En dan zie je ook dat Jezus zijn leerlingen zegt, verheugt u daarover, is daar blij over. Laat dat je vreugde zijn, denk daar vooral aan. Dat het allerkostbaarste is. En dan zie je ook dat Jezus zelf daar heel blij over wordt. Dat is opvallend. Dan staat er tezelfde tijd, dus terwijl hij dat zei, verblijde hij zich door de Heilige Geest. Je zou bijna zeggen, het was een troost die God hem gaf. Onderweg naar Jeruzalem. De Heilige Geest die hem als het ware die vreugde gaf. En hij zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Dus hij zegt, ik ben zo dankbaar en zo blij dat jullie eenvoudige mensen, want dat is wat hij bedoelt, hè, zoals kleine kinderen die nog niets weten en helemaal niet zoveel gestudeerd hebben. Wel, aan zulke mensen openbaart God zijn koninkrijk, zijn redding, zijn genade, dat hij dat jullie heeft laten zien. Dat jullie begrijpen wie ik ben en dat jullie daardoor ook behouden mogen worden. Nu, je zult zeggen, ja, maar wat heeft dat nu eigenlijk allemaal te maken met die inleiding die je daar gaf over de herdenking van de aanslagen en al de vragen die het oproept? Wel, ik denk dat het in die zin een klein beetje antwoord geeft, omdat je daardoor kan zien dat zelfs als heel veel dingen in ons leven onbeantwoord blijven, en je je afvraagt, waarom is dat nu eigenlijk gebeurd? Waarom heeft dat plaatsgevonden? Waarom heeft mij dat geraakt? Dat God uiteindelijk een bedoeling heeft met ons. En die bedoeling is dat wij inderdaad bij hem, in zijn heerlijkheid, in de hemel, inderdaad mogen komen. Dat uiteindelijk het doel met ons is. En onderweg daarnaartoe kunnen onbegrijpelijke dingen gebeuren, maar God brengt ons uiteindelijk daar. Dat is het allerbelangrijkste. En dat mag ons dan ook bij alle ontstellende vragen die je kan hebben over lijden en nood en dood ook, in het leven troosten en helpen. Wat we meemaken, onbegrijpelijk. Maar, zegt Jezus, verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel. Denk daaraan. Jullie kennen vast en zeker wel het zendingsverhaal van de Amerikaanse zendelingen die onder de Auca-Indianen in Ecuador gewerkt hebben in de jaren 50. Nu al echt heel lang geleden langzamerhand. En dat verhaal is in die zin heel beroemd omdat het eigenlijk zo'n enorm contrast is tussen enerzijds de enorme toewijding van een aantal zendelingen die alles ervoor over hebben om een kleine stam daar ergens in het oerwoud van Ecuador met het evangelie te bereiken. En die dan, ondanks die enorme offervaardigheid, ja, omkomen. Nee, dat is dus het is een heel tragisch verhaal. Heel kort verteld, moest u het toevallig toch nooit gehoord hebben. Het is een verhaal van drie Amerikaanse zendelingen. Die dus als taak zien om de stammen te bereiken in de oerwouden van Zuid-Amerika. En er is daar een bepaalde stam, de Alka's, waar niemand naartoe durfde te gaan omdat ze zo gewelddadig zijn. En zij waren erin geslaagd met vliegtuigjes door cadeautjes af te werpen om toch ergens contact te maken. En ze dachten op een bepaald moment dat de relatie zo al was dat ze mochten landen. En dus ze zijn met hun vliegtuigje dan geland op de oever van een rivier daar in Ecuador. En wat dan zo vreselijk is, ze zijn dan omgebracht door de Indianen. En het was een totale tragedie. Het waren drie jonge kerels die nog maar pas begonnen waren, van in elk geval nog niet lang bezig waren met zendeling. Zo totaal goed gericht op daar waar het allemaal om moest gaan. En nu ineens waren ze dood. En natuurlijk de ontzettende schok van, ja, maar hoe kan dat nu? Wat is de bedoeling? Hoe gaat dat? En het verhaal is beroemd geworden omdat een van de weduwen van deze zendelingen heeft daar een boek over geschreven. Ook over die vragen van waarom is dit gebeurd? Elizabeth Elliot heet zij. En dat boek dat ze schreef, dat heette, of heet, Through Gates of Splendor. Dat betekent door poorten van heerlijkheid. Het is een bepaald lied, denk ik, een Engels lied. Het gaat over de hemel. En daarom noem ik het. Want zij zegt, kijk, mijn man, ik denk dat haar man dan Jim was, is niet meer hier, maar hij is bij God in de hemel. En waarom dat is gebeurd? Dat hij nu zo jong moest sterven daar op die oever van de rivier, dat kan ik niet beantwoorden, maar ik weet wel dat God zijn doel met hem bereikt heeft. Want dat is het doel, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel. En ik moet zeggen, ik hoop ook dat dat een troost is voor familieleden. Ook voor de zuster in onze gemeente als ze aan haar kleinzoon denkt. En zich afvraagt van waarom moest hij zo jong zijn leven verliezen. Dat ze dan weet, maar hij mag in de hemel zijn. En dan is het doel dat God met zijn leven had, ondanks alle boosheid en misdadigheid van andere mensen, uiteindelijk onbegrijpelijk voor ons, een enorm raadsel, toch bereikt. En mogen we daar ons inderdaad in verheugen. Evenwel verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel. Dat is het allerbelangrijkste. Nu, ik zei, er zijn drie verhalen daar in dat Lucas 10. En ik denk, waarom ze bij elkaar staan, dat is tenminste mijn vermoeden, is dat Lucas eigenlijk op dat punt van wat is het allerbelangrijkste, is doorgegaan. En daarom het verhaal toevoegt dan van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, dat is iets helemaal anders. Het verhaal kennen jullie, het is een schitterend verhaal. Zoals eigenlijk al de verhalen van Jezus. Ik moet u zeggen, we hebben in onze gemeente het voorrecht dat we nu elke vrijdag een maaltijd kunnen houden voor de daklozen en sans-papiers uit het Noordstation. Er zijn enorm veel mensen die daar naartoe komen. Enfin, ja, toch eigenlijk wel enorm veel mensen, want het zijn normaal hadden we altijd maar zo'n 20 man of zoiets om te eten, maar nu zijn het er 40, 50, 60, dat loopt echt nogal op. En we vertellen elke keer een Bijbelverhaal. En eigenlijk bij voorkeur de verhalen uit de evangeliën. En ik moet u zeggen, omdat ik ze zo vaak moet vertellen, ben ik er eigenlijk, denk ik toch, wat zijn het eigenlijk geweldige zaken die de Heer ons daar gegeven heeft. Wat doen ze ons nadenken? En dus ook dit verhaal van de barmhartige Samaritaan. Want u weet, dat gaat dan over een wetsgeleerde die bij Jezus komt en die een vraag stelt. Er staat, en zie, een wetsgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei de meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En het is belangrijk. Het is een prachtige vraag die hij stelt. Hè? Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Maar wat hij vraagt dat niet omdat hij dat echt wil weten, maar om Jezus te verzoeken. Dus hij wil eigenlijk Jezus betrappen daarop dat hij op een of andere manier de wet gaat overtreden. Of minder belangrijk noemt, of wat ook maar in ieder geval dat hij dus een reden heeft om Jezus ervan te beschuldigen dat hij de wet niet meer volgt. Maar dan zegt Jezus, ja, wat staat er dan in de wet? Zeg het mij maar zelf. En die man is in die zin een goede wetsgeleerde. Hij kent dan de geboden en hij zegt heel goed, hè, dat het belangrijkste is God liefhebben met heel je hart, met al je verstand, met al je kracht, met heel je ziel. En dan zegt hij er zelfs nog bij, en uw naaste als uzelf. Een heel goed antwoord. En Jezus zegt wel, doe dat en je zult leven. Hè, in die zin, als je dat zou kunnen, dan zou je leven. Maar goed, die man, die merkt dat hij dus niet in geslaagd is om Jezus een uitspraak te ontlokken. En die probeert dan om dan toch nog op een of andere manier Jezus iets te laten zeggen. En dan zegt hij, ja maar, zegt u mij dan eens meester, wie is mijn naaste? En dan komt Jezus met dat indrukwekkende verhaal van de barmhartige Samaritaan. En vertelt dus dan, u kent de geschiedenis, hè, van die man die mishandeld werd, daar langs de weg lag. Maar een priester passeert en wil hem niet helpen. Een leviet passeert en wil hem niet helpen. Dus dat zijn dus natuurlijk de vroomste mensen. De mensen die de wet het beste kennen. Die het dus het meeste zouden moeten doen. Die doen het juist niet. Maar wie doet het dan wel? Een Samaritaan. Dus degene die de wet niet volgde. Hè, volgens de Joden toch. Hè, die ook niet echt tot het Joodse volk behoorde. Die in zekere zin onrein was. En die toch werd minder waardig gevonden. Maar wat doet die? Wel, dan staat en Jezus zegt dat met heel veel nadruk. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Dus heel nadrukkelijk, hè? Dus die helpt niet alleen maar een beetje, die helpt hem totaal. Die doet alles voor hem om echt te zorgen dat deze zwaargewonde man het overleefde en dat alles goed kwam. En dan stelt Jezus de ook wel bijzondere vraagje, maar zeg mij nu eens, wie van deze 3, dunkt u, is de naaste geweest van de man die in de handen der rovers was gevallen? Dus wie heeft zichzelf als naaste beschouwd van deze man? Of heeft die man dus als zijn naaste gezien? En dan zegt de wetsgeleerde, en daarin was hij dan toch wel heel eerlijk, en hij zegt, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Nu, en ik denk dat daar de reden ligt waarom Lucas dat vertelt. Hij zegt, kijk, als we nu, wat is het allerbelangrijkste van de wet? Waarom gaat het eigenlijk? Het gaat erom dat je liefde betoont. Liefde betoont aan je naaste. Dat is hoe je laat zien dat je van God houdt. Zoals Johannes ook zegt. Niemand kan zeggen dat hij van God houdt als hij niet van zijn broeder houdt. Hoe kan je zeggen, God die je niet gezien hebt, heb je lief. Maar je broeder die je wel ziet, heb je niet lief. Je toont de liefde voor God door je naaste lief te hebben. En dat is door de barmhartigheid. En dat is ook wat inderdaad in de wet geschreven staat. Dat is het allerbelangrijkste. Het is zoals in de Hosea staat, in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffers, in kennis van God en niet in brandoffers. Het gaat om die liefde voor God en de liefde voor de naaste. En Jezus die ook later dan zegt tegen de Farizeeën, gij geeft tienden van de munt, van de dille en de komijn. Maar het gewichtigste van de wet, het allerbelangrijkste, dat heb je verwaarloosd. En dat is namelijk het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. En ik denk dat dat het ook is wat Lucas wil laten. Deels denk ik dat hij het ook vertelt, omdat dit laat zien, hè, dat voor Jezus Samaritanen, anderen dan de Joden, zeker niet verwerpelijk waren. Hè, wat heel belangrijk werd later in het boek Handelingen, als het evangelie naar de wereld uitgaat. Maar dat hij ook wil laten zien, wat is het allerbelangrijkste als het erop aankomt, het koninkrijk van God, waartoe we mogen behoren, dat we ooit in de hemel ook mogen komen. Wat is het belangrijkste als het ware onderweg? Onderweg naar de hemel. Wat staat dan centraal? Wat is dan het gewichtigste? Hoe leven we de wet werkelijk na? Wel, het is door inderdaad barmhartig te zijn. En ik denk dat dat ook heel wezenlijk is, juist ook in onze tijd. Inderdaad, als er een enorme haat onder de mensen opkomt van de een tegen de ander, met de hele migratiegolven, wat nu ook enorm altijd maar weer in debatten aan de orde is, van mogen die mensen hier nu zijn of niet, en wat moeten ze wel en wat moeten ze niet. Ik denk onze houding als christenen moet zonder meer een houding van liefde zijn. Onvoorwaardelijk. Zonder onderscheid te maken, zonder aantekeningen te maken, maar die mensen zien, wie ze ook maar zijn, waarom ze ook maar komen, hoe eerlijk of hoe onecht, beschouwen als de naaste die je lief hebt, aan wie je barmhartigheid betoont, zoals deze Samaritaan deed. Dat is waarop het in wezen aankomt. En ik denk dat je ook merkt dat je op die manier ook heel bijzondere dingen beleeft. Ik wil één kort getuigenis geven toch, wat voor ons een enorme bemoediging en zegen was de afgelopen maanden. We hebben het voorrecht dat er een jonge Marokkaan in onze, door die open deuravonden bij ons dan, dus die maaltijden, dat we daarmee in contact gekomen zijn. Er is een andere gemeente die ook in het Noordstation evangeliseert, die deze broeder, jonge man, heel hartelijk ontvangen heeft op een bepaald moment. En zo is hij tot geloof gekomen. Echt, als Marokkaan, echt tot bekering. En wat nu heel bijzonder was, is dat we dan met hem geprobeerd hebben om hem een verblijfsvergunning te bezorgen. Want ja, anders kon hij zijn leven niet verder opbouwen. En op een bepaald moment waren we dan het commissariaat-generaal, waar dan dus het interview plaatsvindt. En de kwestie was, zijt gij een christen of niet? Is het echt? En gaan we u de vluchtelingenstatus toekennen, ook als Marokkaan? Vanuit Marokko, vluchteling, dat is toch wel een beetje straf. En dan heeft deze jongeman gewoon verteld hoe het met hem gegaan is. Hoe hij tot geloof gekomen is, wat dat voor hem betekend heeft. En naderhand kwam de advocaat naar buiten. Ik mocht daar eerst niet bij zitten. Maar die kwam naar buiten en die zei, meneer Blokland, ik moet u wel vertellen. Ik zal u vertellen, ik ben atheïst, ik geloof niks. Maar als ik hem hoor, dan zou ik zo christen worden. Die was echt aangeraakt door dat getuigenis van deze Marokkaan. Die vertelde hoe hij tot geloof gekomen was. En ik denk, dus dat we dat toch nooit vergeten. Wat er ook over te zeggen is, hoe politiek het allemaal moeilijk is enzovoort. Maar wij moeten echt nooit een verschil maken. Natuurlijk kun je je afvragen, ja, hoe zit dat met Marokkanen enzovoort. Maar gewoon hem ontvangen. Gewoon hem liefhebben. Gewoon hem oppakken, meenemen, eten geven, kleren geven. Ook mensen die hem onderdak gegeven hebben. Dat alles heeft hem geholpen. Het was niet het enige, maar het heeft hem zeker geholpen om voor Jezus te kiezen. En ik denk dat dat is onze opdracht als christenen in deze tijd onderweg naar de hemel. Onze naasten liefhebben en mensen tot Jezus te brengen. En dat kunnen dus ook mensen zijn waarvan je denkt, die zullen we nooit kunnen redden. De Heer kan echt werken, ook in hun leven, absoluut. En we zien, daarmee wil ik dan ook nog besluiten met dat derde bijzondere verhaal, wat Lucas vertelt van Martha en Maria. Dat is ook een prachtig verhaal, dus waar Jezus dan onderweg naar Jeruzalem Maria en Martha bezoekt. En u kent het verhaal, het is ook, u weet ook wel dat Maria en Martha eigenlijk vrienden waren van Jezus. Heel mooi ook, om dat te zien. En ze ontvangen hem heel hartelijk, vast en zeker en denk ik ook wel heel trots dat hij bij hun binnen wilde komen. Maar goed, u begrijpt ook wel, ik denk niet dat alle 70 mannen daar binnen geraakt zijn, maar alleszins wel de leerlingen van Jezus. Het zal zeker heel druk zijn geweest. En u weet ook hoe dan Martha niet kon begrijpen dat haar zus Maria bij Jezus ging zitten. En dan zie je vooral dat ook voorlezen. Daar staat daar. En deze, ik lees het toch even vanaf het begin. Terwijl ze op reis waren, kwam hij in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Nou, we kunnen ons Martha helemaal voorstellen. Ze rende rond, eten maken, bedienen, afruimen enzovoort. En op een zeker ogenblik is ze het zo moe dat ze dan eigenlijk heel onheus bij hen gaat staan en zegt: Heer Jezus, moet u, als u nu al les geeft, niet zeggen tegen mijn zus dat ze mij eens een beetje moet komen helpen. Nu, dat had Maria misschien wel moeten doen, maar dan staat er hier dit. En Jezus die dan eigenlijk toch Maria, Martha terechtwijst. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel gekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. En er staat, denk ik eigenlijk, maar slechts één ding is nodig. En dat ene wat we nodig hebben in het leven, dat is het evangelie, het woord van Jezus. Het koninkrijk dat hij brengt, daar mogen we ons op richten. Daar mogen we ons hart aan verliezen. En ook al zijn dan heel veel andere dingen misschien ook nodig en belangrijk, en dan moet je daar zeker ook mee bezig zijn. Het is niet verkeerd om hard te werken en je moet zorgen voor je gezin en je moet voor zoveel dingen inderdaad ook verantwoordelijkheid opnemen. Maar het mag het zicht op wat echt telt en belangrijk is niet wegnemen. En zeker niet in deze tijd. Zeker niet in een tijd waar enorm veel, misschien ook kritiek op geloof bestaat en heel veel vragen worden gesteld van: is het wel waar en is het wel juist? Laat ons dit onthouden, dat Jezus zegt tegen Maria en tegen Martha vooral, van: er is maar één ding dat echt nodig is. En dat is dat je mij leert kennen. En dat je mij ook vasthoudt en mij voor ogen houdt. En dat, zegt hij, zal niet worden weggenomen. Daarom mag je haar ook niet van mijn voeten weghalen nu. Ze mag aan mijn voeten zitten. En ook als we in ons leven heel veel vragen hebben. Waarom overkomt mij dit? Wat is er met mij aan de hand? Welke weg gaat de God met mij? Ik begrijp het eigenlijk allemaal niet goed. Wel, als we ons op hem richten. Jezus voorop stellen. Hem zien. Altijd weer aan zijn voeten gaan zitten. Dan hebben we het allerbelangrijkste. En dan zijn er dan heel veel vragen omheen. Het centrale, hem kennen, kunnen we niet verliezen. En dat is denk ik wat Lucas ons wil meegeven. Heb die moeilijke weg naar Jeruzalem, met zoveel duisternis die nog ging komen. Dat is het centrale. Weten dat je bij hem mag komen. Dat je in de hemel mag komen. Hem mag kennen. En dat we hem ook mogen dienen. Ook door zijn liefde in deze wereld te laten zien. Amen.